Welkom bij de 7e aflevering van het 2e seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaak stellen. Aan de hand van een aantal kakelverse feitjes hier meegenomen aan de keukentafel bij de Griffioens. Met deze week Hidde Boersma, Joris Lohman en ik zei de gek weer in het vertrouwde trio. Heren, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoi Karsten.
Hallo. Hebben we er zin in?
Ik heb hier eigenlijk altijd wel zin in, ja.
Ik vind het een van de leukste dingen die er is.
De lente is begonnen.
Finally.
Ja, het mocht er ook wel.
Over kakenverse eitjes, die hebben we net gehad.
Wij hebben hier echt een rauwe melk gehad.
Rauwe melk. Oh. Zijn het hobby-eieren of geïndustrialiseerde eieren?
Oh, daar gaan we het over hebben. Hey,
dit zal een beetje in het midden houden. Het is een professioneel agrarisch bedrijf met agrarische bestemming. Waar die kippen agrarisch bestemming lopen rond te lopen. Ja. Maar het is niet grootschalig. Nee.
De eieren gaan niet naar Ghana of naar Ivoorkust.
Ik denk het niet.
Dat denk ik ook niet.
Je zou ze kunnen koken en dan.
Tenzij je ze zelf meeneemt.
Oké. Nou, tot zover de eerste beschietingen. Ik stel voor dat we gewoon naar het eerste feitje gaan. En het eerste feitje is van Hidde Boersma.
Ja, ik heb er weer eentje, helemaal in mijn straatje. Eigen voedselproductie is ongezond.
Oh, je glimt, hè?
Die pedante trots die er van je bek afglijdt.
Contraire doen.
Ja, oké. Dus,
maar hoe kwam ik hierop? Ik las in het nieuws dat mensen, burgers, werd geadviseerd om niet alleen maar hobby-eieren te eten, maar dat af te wisselen met geïndustrialiseerd geproduceerde eieren. Hobby-eieren zijn dus eieren van je eigen kippen.
Met je achtertuin.
Ja,
wel echte eieren.
Echte eieren.
Niet chocolade-eieren.
Nee, wel echte eieren, maar van eigen kippen. Ja. Want in die hobby-kip-eieren was er een grote kans dat er PFAS in zat.
Oh.
En dat heb je dus niet in geïndustrialiseerde eieren.
En wat is PFAS?
En PFAS is een beetje de nieuwe, grote, schadelijke stof in maatschappelijk debat.
Nu even normaal. Doe even alsof je de luisteraar
serieus neemt. Er zijn mensen die aan de palliatieve zorg liggen, die door PFAS.
Kijk, PFAS is een waterafstotende stof die we gebruiken in kleding, vloerbedekking, brandblusschuim, skiwas, maar die heel moeilijk afbreekt. En dat is een probleem, want daardoor blijft het in het milieu en verschijnt het ook overal in allerlei bodems, water en dus eten.
Maar is het een soort plastic?
Het is gewoon het is een soort molecuul dat bijvoorbeeld op je Teflon is. Teflon is ook waterafstotend.
Van die pannen.
Ja, dat zit op de pannen. En blijkbaar is dit heel vaak heel erg nodig.
Er is een hele tijd een reuring geweest rondom PFAS in pannen. Dat je het eraf schuift en dat je dat dan eet. En dat zou dan
jouw vriend,
ja, precies.
Joris Beidendijk.
Die heeft hier een hele campagne van gemaakt. Oh,
ja. Ik was een keer met hem bij. We hadden de allereerste aflevering opnamesdag van The Future of Food. Mm-hmm. En toen was hij daar natuurlijk bij, omdat jij kent hem goed.
Ja.
En toen had ik een paar pannen meegenomen waar hij dus in moest gaan bakken.
Nou, dat vond hij niks.
Hij zei, ja, maar als mensen weten dat ik in een pannetje dan word ik afgemaakt.
Ja, maar het verhaal daarachter is dat het dus dat je eraf dat gaat branden en dat het dan van die zwarte schil, die heeft ook een cursief waarde gezet, die vieze zwarte spikkels.
Ja.
Dus dat zit dan in je eten. En dat is slecht voor je, CQ, daar krijg je allerlei vervelende ziektes van. Maar dat klopt niet, volgens jou.
Om daarmee te beginnen, kijk.
Ben je van zo slecht?
PFAS is een soort persistente stof die dus lang in het milieu blijft. En dat is wel vaak problematisch.
Beetje net als kauwgom.
Onder andere met DDT heeft dat ook heel erg. Ja. Je ziet het heel lang terug.
DDT.
DDT.
Om even een dwarsstraat te doen.
Dat is een van de bekende persistente stoffen. Die vind je nu nog steeds. Je komt er nooit meer vanaf. En dat is hier echt wel problematisch.
Weet je dat DDT maar in het liedje is van Jody Mitchell?
Zeker.
Ja?
Van Pave Paradise.
Ja, zeker.
Pave
Paradise, I put up a parking lot.
Maar ik vond het wel interessant. Ik dacht eigenlijk ook PFAS schadelijk. Maar ik las laatst een column van Martijn Katan. En ik heb ook even zijn links gevolgd.
Ja.
Eigenlijk is daar dus heel weinig wetenschap.
Wie is Martijn Katan?
Martijn Katan is een voedingshoogleraar die in de column heeft in de NRC, denk ik.
Mm-hmm.
Over voedsel en ook een beetje af en toe over landbouw. En hij had dus zelf onderzoek naar gedaan. Oké, PFAS, schadelijk of niet? En er is dus heel weinig wetenschappelijk bewijs dat het werkelijk schadelijk is. Tegelijkertijd snap ik heus wel dat het problematisch is als er zo'n nieuwe stof overal in het milieu steeds opduikt.
Maar als het in je lichaam komt?
Is er eigenlijk nu nog geen aanwijzingen dat het. Zijn er geen wetenschappelijk bewijzen dat het schadelijk is? Hetzelfde geldt trouwens voor microplastics. Ook daar is geen enkele aanwijzing dat het schadelijk is. En er zit dus heel erg.
Weten we het nog niet? Of is er voldoende onderzoek naar gedaan?
Er is al wel veel onderzoek naar gedaan. Maar. Ook dit soort onderzoeken over grote populaties zijn ook notoire moeilijk. Dus ik ga niet zeggen hier dat het niet schadelijk is. Maar het is niet zo schadelijk dat het nu al heel erg opvalt.
Oké, maar dus, even terug naar je feitje. Ja, waarom moeten we nou een hobbykip eten? Ja,
geen hobby-eieren, want daar zit dus grote concentratie PFAS in. En het idee,
waar komt dat vandaan dan?
Kijk, omdat
het dus, echt totaal niet laten uitzien.
Nee, omdat het overal in zit. Kijk, en ja, maar ik vind het leuk omdat het idee logisch gaf dat je
dat het gezond
dat,
is.
Dat eigen productie. En ik ken het ook wel van moestuintjes. Daar weten we ook bijvoorbeeld. Omdat er geen controle is over de grond waar je het in teelt, zijn er moestuintjes bekend waar er hoge concentraties zware metalen in zitten. En ook bijvoorbeeld waar er door de roet, als je bijvoorbeeld in de stad een moestuintje hebt, dat de roet en vervuiling opkomt. En dit idee van dat hobby ei is het, was een waarschuwing van NWWA. Dat is ook omdat je op je moestuin heb je geen controle. Wat je dus doet met de grond, waar de grond vandaan komt, waar je water vandaan komt. En dat in dit hele geïndustrialiseerde proces heb je dat wel. En is dus heel vaak heerst precies het omgekeerde. Dat je door die grote bedrijven wordt gefokt, door die gestandardiseerde bedrijven. Maar ooit zijn die bedrijven dus in de jaren 20 ook echt ontstaan. Omdat al die keuterboeren maar wat deden. En het best wel schadelijk was en een melk en zo aanlengde. En Unilever die adverteerde in het begin ook met deze komt van een lopende band, want dan weet je zeker dat het gecontroleerd was.
Oké, maar heel even, ik snap het nog niet helemaal. Ik heb kippen,
ja.
En die leggen eieren,
ja.
En die eet ik.
Ja.
Dan denk ik, oh, dat is vers van de pers,
ja.
Dat is dus juist heel erg goed. Daarvan zeg jij, dat is eigenlijk dus een minder goed ei, omdat er dus PFAS in zit.
Kan, omdat er een grotere kans is dat er PFAS in zit.
Want daar wringt de schoen wel even.
Nou ja, nou, kijk, nee, vind ik eigenlijk voor niet. Want kijk, het is.
Daar wringt de schoen niet.
Nee, want het voordeel aan alle eieren uit de industrie is dat ze precies weten waar ze op scharrelen. Wat voor voedsel ze krijgen. Dat wordt allemaal gecontroleerd. Dus je weet zeker dat er geen PFAS is.
Voedselveiligheid is ongeveer wel het beste wat we hebben opgeleverd. Ja. Wat voedselindustrialisatie ons heeft opgeleverd.
En zij zeggen ook wel, het is echt niet erg om af en toe een hobby ei te eten. Want af en toe van PFAS kan blijkbaar volgens de NVWA ook niet gaan. Alleen je moet het niet alleen maar doen. Want als jij toevallig kippen hebt op grond bijvoorbeeld waar dat in zit, dan eet je dat constant en dat wordt afgeraden.
Ja. Maar mag ik even, want daarmee leg je wel, maak je de eigenaar van die hobbykip wel, leg je allerlei dingen in de mond en maak je een beetje een slachtoffer van. Kijk, op het moment dat jij weet dat jij op een plek woont wat mogelijk vervuild is, waar PFAS zit, of ik geef even een dwarsuit.
Amsterdam Noord,
Zaandam, een heel industrieel gebied is, nog steeds, staat er tussendoor. Ja. Nou, iedereen in mijn buurt weet, dat krijg je er niet bij als je het huis, maar dat je daar in de tuin niet eten moet en ook geen kip moet gaan. Dus dan is het ook wel een beetje, ik denk van ja, als ik kippen ga houden daar en het is niet gezond, dan ligt dat ook wel bij mijn eigen verantwoordelijkheid.
Als jij hier
op het Veenweidegebied naast een biologische boer zit, is het misschien een heel ander verhaal.
Ja, maar ik woonde naast een chemiebedrijf, Paaks, eigenlijk een biotechbedrijf, in Balk. En ik heb daar nooit over nagedacht. Mijn ouders ook niet. We hadden moestuin, we hadden kippen lopen. Geen idee. Het was echt de pal aan.
Nee, maar ik snap nog dat een plant zijn... Gaat verder goed? Meer een slokje water?
Ja. Yeah.
ik snap nog dat als een plant in slechte grond staat, dat doorkomt in de vruchten. Maar hoe krijgt een kip dan dat? Is het. Die eet toch geen grond?
Zeker wel ook. Maar ze pikt op de grond, ze eten zaden van die grond, ze eten vaak bladeren van die grond. Dus het komt inderdaad wel gewoon. Dat PFAS komt in het lichaam van de kip en daarmee ook in het lichaam van in het ei.
Oké. Okay. Dit is een.
Maar goed, het punt wat je hiermee wil maken is: jongens, doe niet zo eigenwijs. Vertrouw gewoon op de voedingsindustrie.
Niet alleen maar.
Niet zo eigenwijs.
Ik vind het wel ook weer een beetje een soort van.
Twee dingen.
Denigrerend richting mensen die bezig zijn, verantwoordelijk met hun eigen voedselproduct. Die kunnen ook heus wel nadenken over hoe ze de omstandigheden genereren.
En de NVWA zegt dat de mensen dus te vaak doen. Maar nee, tweeledig. Eén, zit je vaak dus eigen productie versus industriële productie. En ik vond het dus ook interessant dat als het gaat om die PFAS en ook die microplastic, er wordt, doordat het synthetisch is, doordat het door mensen bedacht is, gelijk van uitgaan dat het schadelijk is. En ook daar zijn dus heel weinig.
Ja, maar dit sluit op zich wel aan bij het gesprek wat we 2 weken geleden hadden met Pieter de Wolf. Dat als je dus leest, iets is 100% natuurlijk, denk je dus, oh, dit is goed. Dus 100% natuurlijke zijde, denk je, chill. Maar ondertussen Is dat slechter dan acryl in de footprint?
Footprint. Footprint, ja. En het is, eigenlijk wil ik van die dichotomie af tussen synthetisch en natuurlijk en tussen.
Oké, maar dat vind ik wel een goed punt.
Ja,
en hoe doe je dat? Want wat jij vaak doet is dan zeggen: ah, jullie denken dat klein beter is, maar haha, het is niet beter. Dan help je dan met begrip kregen of maak je dan mensen geïrriteerd?
De huidige balans is. Natuurlijk is
het erger je mensen. Sorry.
Natuurlijk is goed en. Op kleinschalig is goed en grootschalig is slecht. Dus ik zeg, zet daar voorbeelden van tegenover dat het anders is. En ik mag ook graag irriteren. Dat vind ik ook leuk. Dat is toch waar?
Klopt.
Ik hou niet van het best even lekker.
Nee, maar ik denk wel dat als ik nu een beetje terugkijk naar onze afleveringen die we doen, dat dit onderwerp wel vaker terugkomt. Dat mensen dus denken, het liefst heb ik een tomaat uit eigen tuin, een ei uit eigen kip. Omdat ik daarmee zeg maar uitsluit dat er big corp, slechtere dingen in mijn eten komen. En ben ik dichter bij de natuur. En ben ik ook beter voor de natuur.
Ik heb een controle over. Mensen willen die controle terugpakken. Omdat ze denken dat het beter is.
Maar dus als je dat zou willen doen. Want ik ben het ook wel eens met Joris. Die zegt, ja maar goed. Iemand die dat dus wel wil. Moet je dus eigenlijk gewoon tools geven.
Ja.
Om dat dus wel gewoon te kunnen doen. Dus wat zijn de eerste 5 stappen om geen PFAS in je kippenei te hebben. Dat is door je grond af te graven, door daar nieuwe grond te storten.
Mijn dochter die heeft op school een moestuin. Die ligt midden in de stad. Ligt gewoon in Noord. Ook daar, ik weet niet eens, misschien wel onderlegd door die lode leidingen.
Grote kans.
Door die lode leidingen. Wordt allemaal opgegeten. Wordt echt niet over nagedacht. Ik vind het mooi dat er
zou dat even helemaal niet over nagedacht.
Mijn kinderen hebben dan. Ik eet dat ook, dat spul. In ieder geval, zij krijgen dat mee naar huis. Dus als die juf en meesters dat al hadden over nagedacht, dan zijn het zelfs sadisten, want we krijgen het allemaal gewoon mee.
Ja, ik heb het dus al. Ik woon dus in een huis al meer dan 15 jaar. En ik vermoed dat ze lode leidingen hebben. Ja. Maar ik durf het eigenlijk niet te testen. Wat nee, is het zo?
Je weet het liever niet.
Het zou je gedrag wel een beetje verklaren.
Nou, en met dat gedrag gaan we door naar het volgende feitje.
Mag ik nog één afrondend dingetje voor
mag,
deze keer?
Mag.
Nee, kijk, het punt wat je maakt dat we dat vertrouwen in waar je eet vandaan komt, dat belangrijk is. En dat die huidige voedingsindustrie is opgebouwd eigenlijk om voor een deel dat vertrouwen, om dat voor ons te organiseren. Andere kant is wel, er zijn mensen die daar terecht soms vraagtekens bij zetten. Er is ook heel veel tijd geweest in dat er bepaalde stoffen waar vraagstukken over waren, dat dan bedrijven zeiden, al dan niet met juridische vertragingsregelingen, nee joh, valt wel mee. Dat bleek achteraf dan toch best wel niet oké te zijn. Dus het willen controleren en het wantrouwen richting bedrijven die zeggen, dit is al goed voor je. En dan komen we erachter dat eigenlijk met.
Ja, maar dus het wantrouwen in een grote vijand is misschien minder schadelijk dan de kennisgap bij mensen die het zelf doen.
Nee, precies. Maar daar ga je wel vanuit dat je een beetje jezelf informeert. En dat je. En ik ben het daar wel mee eens.
Maar als je dus. Nooit veilig geweest.
Wat, zeg het nog één keer.
Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.
Oké. Okay. Als je dus.
Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.
Als je dus argwanend bent naar.
Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.
Als je dus argwanend bent naar grote bedrijven. Ik ben vaak argwanender naar individuen. Want ik. Ja, goed. Het kost mij alle moeite om batterijen niet gewoon. Zo in de vuilnisbak te gooien.
Ja, alle influencers met hun Vita-kruid gebeuren. Moet je kijken dat.
Nee, maar dus als ik dat al heb. Dus ik zeg altijd, ik geloof meer in het groot kapitaal. Nee, dat is wel geluld. Maar
dat zeg je inderdaad wel ergens altijd. Dat zeg ik nooit.
Ja, controlerende instituties. Het zit niet in het groot kapitaal bij mij, maar wel bij vooral de controlerende overheidsinstituties.
Dat is een belangrijk punt. En dan hebben we het in gewasbescherming, middelen hebben we het ook over gehad. Als je niet een instituut. Als je niemand kan vertrouwen, dan wordt het wel echt heel ingewikkeld om met elkaar op grote schaal samen te leven.
Je moet gewoon zelf logisch nadenken. Ja.
Dus dit is geen verhaal versus van groot kapitaal versus klein kapitaal, maar versus door overheidsgecontroleerde instanties. En nog steeds worden daar fouten in gemaakt, laat dat duidelijk zijn. En kunnen grote bedrijven echt heel naar zijn. Maar de basis van een door de overheid gecontroleerde voedselsysteem versus je eigen voedselsysteem, kies ik die van de overheid.
Snap ik. We gaan toch door naar het tweede feitje. En het tweede feitje is van. Joris Lohman.
Ja, en mijn feit is dat de politiek. Wow. Gezondheid. En mijn feit is dat de politiek wil dat wij vlees blijven eten.
Oké, dus het grootkapitaal wil dat we hun eieren blijven eten. En, het, ja. En de politiek wil dat wereld, we vlees blijven
wat
eten.
Wat een wereld waar we in leven. Nee, de aanleiding is het was een tijdje terug weer hommeles rondom vlees en kiloknallers. Want de Jumbo die had besloten om, en daar was al heel veel reuring omheen geweest. Allerlei campagnes zijn daar voor georganiseerd. Maar de Jumbo had besloten om te stoppen met kiloknallers. Dus eigenlijk de stunten of de kortingen te hebben op vlees.
En dat is goed, toch?
Dat is logisch. Ja, dat is iets wat volgens mij goed en vanzelfsprekend is. Waar meerdere supermarktketens wellicht aan zouden moeten doen. Nou, daar werd op gereageerd door de politiek in deze situatie. Specifiek de boer-burgerbeweging. En Mona Keijzer onder andere, die twitterde van en als dat wat verschrikkelijk dat ze dat gaan doen. Want mensen met een kleine portemonnee, die kunnen al zo moeilijk vlees betalen. En hierdoor kunnen ze nog minder makkelijk vlees kopen. Ja, want die,
dan moeten ze groenten gaan eten.
Nou ja, die kortingen en die stunt die zijn juist voor mensen die daar. Nou goed, op zich zit daar natuurlijk wel een punt in. Dat het niet.
Want de BBB zegt, het maakt niet uit dat de planeet eraan gaat. Als die man uit arme man uit Amsterdam-Noord bij elke dag een gehaktbal heeft.
Nou ja, kijk, ik vind op zich. Kijk, wat ik daarover zei was. Ze had ook kunnen zeggen van. Nou, wat goed dat er een maatschappelijk initiatief. Want we willen altijd aan de markt overlaten. Ja. Eigenlijk is het beprijzen en het richting geven aan consumentengedrag. Is een taak van de overheid. Dus het zou heel mooi zijn als de overheid beprijzingsbeleid doet. Dus dingen die je wel wil, of die gezond zijn. Of beter voor de natuur en de planeet. Dat je die goedkoper maakt. En dat je dingen die minder wil, of die ongezond zijn of onduurzaam, dat je die duurder maakt. Dat is beprijzingsbeleid, dat kan de politiek doen. En als de politiek helemaal goed bezig is, dan doen ze dat zo dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus dat,
hè? En dat is dus vaak niet zo.
Nee, maar dat zou wel iets wat de politiek nappe uitstek kan doen. En daar gaat de Jumbo dan misschien weer minder
over. Nee, want dat is wat ik vind over vliegtaks en dus vleestaks en ook suikertaks misschien in mindere mate, is dat het dus een luxe wordt van een elite die dan zeggen, wij kunnen nog wel dat biefstukje eten, wij kunnen nog wel die vliegreis maken.
Maar dat is eigenlijk een andere discussie. Daar ben ik het ook helemaal over eens. En die discussie wordt vaak verward met inderdaad, we moeten niet ingrijpen en de mensen willen nu eenmaal dit, dat en zo. Terwijl ten eerste.
De mensen willen helemaal niks.
Nou, dat is dus wat de politiek zegt. Hè. De consument wil dit en daar gaan we niet tussenin staan. Of de politiek, dat laat zeggen de.
Ja, maar de consument wil ook dat we niet subsidies geven op fossiele brandstoffen.
Exact. Dus aan de ene kant is ons hele systeem en alles wat we consumeren staat al bol van de prijsincentives. Dus we subsidiëren het ene en het andere maken we. Hè? En eigenlijk zou je, want vlees, de eiwittransitie, hoe dat noemen, hè, dat we minder vlees zouden moeten consumeren. Ja. En waarom moet dat? Niet van mij, omdat ik dat zo leuk vind, omdat ik linkse hippie ben. Maar omdat er stapels oneindige bewijslast is dat er een heleboel dingen moeten gebeuren. Als we bepaalde afspraken die we ook nog in bijvoorbeeld het Parijsakkoord rondom klimaatverandering met elkaar hebben afgesproken, als we dat willen behalen,
volledig,
dan zijn er een heleboel dingen die we doen. En vlees is daar één van de dingen waar gewoon iets aan zou moeten gebeuren. We zouden in de westerse wereld minder moeten gaan consumeren. En omdat we weten dat in andere delen van de wereld die consumptie nog gaat stijgen.
Nou, daar ben ik mee oneens.
Dit is een taak voor de overheid volgens mij.
Nou ja, of je moet een vervanger vinden. Dus
dat is nog steeds minder vlees. Toch?
Met kweekvlees is het niet minder vlees.
Precies.
Exact. Dus, en daarom wordt het ook. En dit soort discussies wordt vaak. En waarom mijn feit was, de politiek wil dat wij vlees blijven eten.
Ja, stellig.
Dit is al decennia lang gaande. Want zeggen als politieke partij dat je iets aan vlees wil doen, dat is een soort politieke doodsteek in je eigen rug. Want dan zijn ze bang dat de kiezers weglopen.
Net als de hypotheekrenteaftrek.
Precies. Ja. En zeker in een beetje rechtsmiddenachtige partijen en de politiek. Nou, laten we zeggen, de politiek van de afgelopen decennia die we in Nederland hebben gehad, is dat iets, en dat is overigens niet alleen in Nederland. Op heel veel plekken kan je eigenlijk niks zeggen over vlees, want dan raak je allerlei culturele snaren en dan lopen de kiezers weg. Terwijl, en dat is het laatste voor dat Hiddemann toch zeggen, vanuit politicologische literatuur is het heel duidelijk dat prijsincentives op vlees, dat die werken. Er is een tijd geweest in Denemarken dat ze met een vettax hebben geëxperimenteerd om te zorgen dat er minder vlees zou worden gegeten. Van in 2011 tot 2013. En dat heeft gewerkt. Dus je zag dat daardoor de vleesconsumptie ook afnam. Maar onder ook politieke druk daar is dat uiteindelijk weer teruggetrokken. Dus het blijft gewoon politiek bijna onmogelijk om mensen achter je te krijgen om dat soort ondersteuningen te doen. Volgen.
Oké, ik wou vraag dan maar Hidde.
Stel die vraag maar.
Jij had het vorige week over soevereiniteit. Wat was het nou?
Voedselzekerheid?
Het begint bij Als je trots bent op je eigen...
Culinaire eigenwaarde.
Ja.
Zo. Jij zei vorige week dat het... ik ben even helemaal uit. Jij zei vorige week dat een beter milieu of een beter milieu begint bij culinaire eigenwaarde.
Ja, gezonde landbouw begint bij culinaire eigenwaarde.
Ja, maar als onze eigenwaarde nou die gehaktbal is...
Ja.
Moeten we dat dan behouden? Of zeg je dan nee, ja, hier moeten we toch wat anders gaan doen?
Nou, ik denk dat sowieso, als het gaat over de eiwittransitie, dus vlees... Het gaat ook misschien niet over... Het wordt ook vaak gezegd, het gaat over... Ze willen onze gehaktbal afpakken. Hè? Dus ja, het is van, nu eten we
onze slaving.
75 kilo per Nederlander per jaar. Wat gewoon historisch ontzettend veel is. Dat is een klein beetje veranderd afgelopen tijd. Maar het schommelt eigenlijk een beetje stabiel. En dan wordt het beeld geschetst... Als ik niet meer mag kinokladden, dan moeten we allemaal tofu vreten. Hè? Dan ja. Helemaal, ja, terwijl het gaat over een verandering waarbij je bepaalde onderdelen van het dierlijk eiwit wat je nodig hebt voor je gezondheid en ook nog misschien je culturele eigenwaarde en vlees is lekker, dat je dat verschuift van die hoeveelheid naar een wat mindere hoeveelheid. Dus je gaat misschien...
Tuurlijk.
Vervangers daarvoor eten. Je gaat meer bonen eten. En wat ook interessant is, dat haal ik ook uit het boek van Vaclav Smil, waar ik het over had. Dat
ik ben
die,
ook weer begonnen.
Ja, het beste ja, lezen. Saaie wetenschapper waar we het eerder over hebben gehad.
Het een andere
world
wereld.
Really works.
Ja, ik ga het ook lezen.
Die ook heeft gezegd, van uiteindelijk zijn een aantal dingen die we echt moeten doen om die doelstellingen rondom klimaatverandering te gaan behalen en eiwittransitie, minder vlees eten of anders vlees eten, is daar een van de belangrijkste van. Wat hij heeft gezegd is ook dat een shift van heel veel beef, dus heel veel... rundvlees. Ja. Ja. Naar andere vormen van vlees. Daar hebben we ook al eerder over gehad. Bijvoorbeeld kip, eiwit. Hè, dat gaande is. En dat het ook al ontzettend veel. Dus dan gaat het ook over de mondiale hoeveelheid beschikbaarheid. Dus dat er gewoon ook genoeg vlees moet zijn. Omdat het ook onderdeel is van ons dieet. Maar dat we dezelfde soort nutritionele aanbod kunnen hebben. Maar dat doordat we minder rundvlees gaan eten en andere soorten vlees, dat we daardoor eigenlijk veel minder impact kunnen hebben. Dus het gaat. Hij heeft zegt nog niet eens dat we dan minder moeten eten, maar gewoon anders vlees.
Juist.
Nou goed, en die nuancering in discussie, die gaat in de politiek uiteraard vaak verloren. Maar dat is echt wel iets waarbij je nu denkt van, nou, het kan wel zo zijn dat dat in dat al heel lang... Maar dat zijn wel echt een van de fundamentele dingen waar de politiek eigenlijk als enige aan de, aan de zet is.
Okay. Ik heb ondertussen 5 dingen.
Oké, okay, let's go. 1.
Nee, een paar kleine dingen inderdaad. Ik moest allereerst heel erg lachen dat de Nederlander zijn eigen waarde haalt uit de gehaktbal. Dat zou heel typisch zijn van Nederland.
De Groninger uit de eierbal.
Ja, zeker niet.
Oh, verschrikkelijk. Ja.
Maar interessant, want jij zegt ook inderdaad van die van beef naar kip, dus van koe naar kip inderdaad. En ik begreep dat we inderdaad ook alweer over peak pasture zijn. Dus de hoeveelheid koe die we eten is ook in rijke landen ook echt wel dalende. Een beetje logisch ook natuurlijk, omdat de koe is ook vaak denk ik het duurste stukje vlees. En wordt heel erg ingehaald door de kip. En dat is dus eigenlijk ook goed nieuws waar het weinig over gaat. Omdat het toch dieren, ze worden allemaal op één hoop gegooid. Maar de kip is zoveel duurzamer.
Ja, maar dat is ook denk ik omdat red meat... Dat wordt ook in verband gebracht met mogelijke kankerverwekkende elementen. Die staan op de lijst van de WHO in 2A.
Ja. Daar nee, zeker. Zou het nou nog uitmaken... zou je de nu opkomende landen ook een beetje kunnen sturen of helpen met meer kip eten in plaats van gelijk over de koe overgaan?
Of wij moeten gewoon meer kip eten.
Wij ook, dat doen wij ook. Dat doen wij ook
hoor. Kijk, dat is een beetje het punt rondom vleesconsumptie. Ergens moet er iets gestuurd worden.
Ja,
en dat, kijk, je probeert altijd met voedsel proberen we dingen aan de productiekant aan te passen. Ja. Maar het gaat eigenlijk over hoe gaan we consumeren. Nou, we weten dat vrijwillig minder consumeren van wat dan ook is gewoon ingewikkeld. Als je het overlaat aan de markt, dan kopen mensen gewoon wat ze kunnen betalen en wat ze lekker vinden.
Ja. Ja, bedoel, ik ook.
Ja, kan je lang of kort over praten. Dus heel erg van, dat mag niet en dat zal je niet en we moeten de cultuur veranderen. Ja, maar uiteindelijk moet er dus ergens gestuurd worden en je de enige die daar aan de knoppen zit, is de politiek en beprijzing van dingen is een hele gewoon heel veel bewijs.
Dan wijkt die kip over, die kip is goedkoop.
En dan zou je inderdaad kunnen switchen naar andere...
Ik was niet eens op mijn hoofdpunt gekomen.
Oké, top. Maar als je nou, maar als je nou iets anders zou willen doen als een tax die ervoor zorgt dat de arme mensen het niet kunnen hebben en de rijken wel. Ik vind het een beetje hetzelfde als bekeuringen. In Finland hebben ze een systeem waar de boete die je hebt afhangt van je inkomen. Dus er is een verhouding tot wat je moet betalen als jij hard rijdt. Want nu als je dus rijk bent, denk je fuck it. dat...
De baas betaalt.
Fuck dat woonerf.
Dat is,
gewoon gaan. Zou je naar een systeem kunnen waar... voeding die heel veel impact heeft op het milieu... dat je daar een tax over betaalt afhankelijk van je loon?
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Dus daar zijn natuurlijk al verschillende. Kijk, als je BTW of dat zijn generieke maatregelen.
Ja.
En dat is natuurlijk voor de hele transitie waar we voor staan. Dat gaat ook over zonnepanelen. En dus het zorgen dat degene die minder te besteden hebben, dat die daar niet meer last van hebben van bepaalde. Dat
vind ik belangrijk.
En ik denk dat is volgens mij minder ingewikkeld dan een aantal andere beleidsthema's. Waar
alleen hoe zou je dat doen?
De constante reactie is dus toch heel vaak van je moet gewoon niet zoveel op arbeid belasten en veel meer op welvaart of op rijkdom. Want heel vaak dit zijn eigenlijk hele kleine maatregeltjes. Weet je wel, je gaat een klein beetje tax op zo'n vlees. Terwijl de grote maatregelen, dat in Nederland de arbeid veel te duur is, veel te hoog wordt belast, dat echt wat uit kan maken voor de kleine portemonnee. En dan maakt de BBB zich nooit druk om.
Ja, ja.
Nee.
Nou, dit was trouwens ook niet per se bedoeld om de BBB. Want de BBB is nu een voorbeeld. Ja. En dat schiet dat van oude boeren. Maar eigenlijk doet de VVD en alle partijen die... En eigenlijk de meeste Europese rijke landen, die en waarvan de Verenigde Staten nog niet... die zijn eigenlijk al jarenlang... bezig met het over vlees hebben in wat voor manier dan ook, is eigenlijk een politieke doodzonde.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat een van de belangrijkste dingen, en misschien best wel laaghangend fruit, want een kleine shift naar andere soorten vlees zou ons ontzettend veel klimaatwinst op...
Insecten.
Want ik vind dat... we hebben heel vaak over de lobby van de fossiele industrie, maar ik heb het idee dat die van de vleesindustrie misschien nog wel sterker is. Want ik ben ook met We Planet, de... door mij opgerichte NGO. Ik ben zelf niet mee geweest, maar naar zo'n COP-meeting geweest. Mm-hmm. En daar is tijdens de COP is dus waar de...
Wat is een COP-meeting?
COP-meeting, dat is een meeting van het IPCC, het Internationale Klimaatpanel, waar dus één keer in de twee jaar nieuwe afspraken worden gemaakt over klimaatverandering. En ook daar is zo lang eigenlijk niet over vlees gegaan. De laatste keer ging het een klein beetje over, maar tegelijkertijd als je dus gaat kijken wat daar wordt geserveerd, alleen maar vlees. Dus het gaat... Terwijl landbouw is een grote bron van CO2, voor een kwart van de uitstoot komt door landbouw. En het mag daar ook zelden over vlees gaan. Ook nu weer, dit maand geleden had de VN een soort roadmap klimaatverandering. Komt vleesvervangers niet in voor. Het is ongelooflijk hoe moeilijk mensen het vinden, een organisatie het vinden, om iets van vlees te vinden.
Ja, en ook daar zit ook een, want er is ooit een gezaghebbend rapport geweest, dat was Livestock's Long Shadow. Ja, was de eerste keer dat er over vlees in relatie tot het klimaat werd. Ja. En dat achteraf zijn er ook weer allerlei, was niet helemaal, niet alles klopte in het rapport, zat ik daar heel kort. Dus het is ook, er zit ook weer zo'n soort overcompensatie dat vleesconsumptie en met name veehouderij door bijvoorbeeld andere soorten maatschappen. Ja. Organisaties heel erg worden gezien als de grote boosdoener en de koe. En dus daar zit. En dan is het heel makkelijk om je ook weer daarin te verliezen. Van vlees is heus wel gezond. En het is heus wel onderdeel van onze. Ja, dus hebben we daar uren zijn we erover aan het discussiëren. Punt is, vlees is onderdeel van een gezond dieet. Ja, het is ook onderdeel van een gezond landbouwsysteem. Ja. Maar wel in veel mindere mate dan we nu doen. En het zou voor al die indicatoren, met name klimaat, goed zijn als we daar echte fundamentele verschuiving in gaan laten plaatsvinden.
Ik vond dat jij nog in het voorgesprek zoiets interessant is, wat nu heel erg even kort in sprake komt. Vlees is wel heel gezond. Ik wil dat hier best wel een keertje. Ik durf dat
hier
wel
een keer. Ik heb het net al gezegd, moet je dat
nog een keer. Jij had een leuke van. Wat zou je nou als je nou naar een onbewoond eiland gaat en je mocht één voedingsding meenemen?
Voedingsding.
Één ding. Wat zou dat dan zijn?
Pistachenootjes.
Nee, bijvoorbeeld.
Zo'n grote zak.
Dat is dan toch vlees.
Omdat je dan toch wel wat langzamer eet, weet je wel.
Dan kan je met die schilletjes een hut bouwen.
Nee, maar wat ik dus... Ja. Ik was laatst een beetje verkouden. Ja. Weet je, ik heb geen kinderen, dus ik ben niet iedere week verkouden. Zoals jullie. Maar...
Nergens van nodig deze opmerking.
Ik dacht dus, ik voel me niet zo... Lekker, ik ga eens even wat sinaasappeltjes halen en wat groenten. En toen dacht ik, maar eigenlijk zou ik misschien gewoon een stukje vlees moeten halen. Misschien is dat wel veel beter voor mijn weerstand dan groenten. Toen dacht ik, misschien ben ik ook wel heel erg geconditioneerd dat vlees slecht is en groenten is goed. Terwijl ik denk dat
het andersom is. Vlees zit wel het meeste gezonde in per kilo.
En ik merk ook dat nu ik weer een beetje aan het sporten ben, dat om aan je proteïne te komen met kaas en met vlees en met melk en met yoghurt, ben je er zo. Ja, maar Het is echt, echt lastiger. Ja, nee, dus ik
snap het.
Ik merk ook dat ik denk, oeh.
Ja. Nee, het is wel moeilijk. Ja. Ja.
Oké, okay, nou, tot hier. We gaan door naar het derde feitje. En het derde feitje is van moi. Mijn feitje van deze week is aspartaam redt levens.
Aspartaam.
Aspartaam.
Dat gore spul wat in die gore blikjes.
Fantastisch. Zo blij dat het bestaat.
Ja,
nee, maar ik denk dat dit het onderwerp wat ik op het gemiddelde feestje of op een borreltje of als ik met iemand praat over gezondheid, wat het vaakst omhoog komt en vooral allerlei van die ellenlange drogredenen.
De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten ging over dit.
Ja, toch, ja. Ja, wij hadden het hierover en toen dacht ik, oh, wij zijn het eens over iets. Ja. Dat het daarna ook niet meer voorgekomen, maar dat is wel toen de situatie geweest. En ik dacht toch, omdat ik dus niet steeds het gesprek wil aangaan, ga ik vanaf nu ze allemaal naar deze aflevering verwijzen. Er zijn een hele hoop mensen zeggen dus, ik eet liever gewone suiker dan aspartaam, want dat is gezonder. Als je aspartaam eet, dan krijg je honger, waardoor je eigenlijk meer gaat eten. Dus eigenlijk is het niet zo goed voor je. En het is vooral kankerverwekkend. Nou, van kanker word je wel weer slank, dus dat is op zich wel iets. Maar dat is dus niet zo. Nee, van de meeste kankers daar misschien ook weer niet helemaal. Maar ik dacht, ik wil het er toch eens een keertje goed over hebben. Wat is aspartaam? Hoe werkt het en waarom is het nou goed of niet? Nou, om te begrijpen wat aspartaam is, dacht ik ga even een klein lezingetje doen. Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die 200 keer sterker is dan suiker. Dus bij een hele kleine hoeveelheid heb je die dus nodig om bijvoorbeeld je blikje cola zoet te maken. Nu moeten er volgens mij 19 suikerklontjes in een blikje blikje cola.
In een blikje?
In een blikje, ja.
Dat is niet normaal.
Maar zoveel?
Zonder, dat zit er dus ook in, toch?
Zonder suiker kan cola gewoon in je accu. En je kunt dan gewoon rijden. Het is echt zo zuur en zo. Dus je hebt heel veel suiker nodig om dat weer op smaak te gaan brengen. Het heeft dus geen calorieën. Dus gewoon nul. En hoe het eigenlijk werkt, is aspartaam werkt op de tong door te interageren met de zoetheidsreceptoren. Dus wij hebben zoetheidsreceptoren. En
sleutel en een slot.
Een sleutel en een slot. En de tong is dan het slot.
Ja.
En daar vallen dan dus moleculen in.
Ja, suikermoleculen, normaal gesproken suikermoleculen.
Die dus een vormpje hebben, waardoor je denkt, dat is zoet. Nou, dat maakt dit dus na. Dus het heeft dezelfde vorm, alleen dus 200 keer sterker.
Ja. Het bestaat dus ook uit twee hele normale aminozuren, waar je eiwitten ook uit bestaan. Het is twee heel...
Ja.
Maar de grondstoffen zijn echt totaal natuurlijk.
Ja, en hoewel aspartaam veel zoeter is dan suiker, heeft het geen invloed op de bloedsuikerspiegel. Dat is even goed om te weten. Omdat het niet gemetaboliseerd wordt zoals suiker. Dus de impact op jouw bloedsuikerspiegel houdt verband tussen het metaboliseren van suiker. En dat vindt dus niet plaats bij aspartaam. En daarom is het zo te gek. Dus je denkt, ik eet iets zoets. Feitelijk is het dus niet zoet. Of wel, dat is nou een filosofische discussie. Als je iets ervaart, maar het is niet zo, is het dan toch zo. En je komt dus niet aan van een blikje cola drinken, want er zit geen suiker in.
Maar dit is niet natuurlijk, er moet wat mis mee zijn, Karsten.
Je hebt er wat van gemaakt.
Nou ja, ik weet niet.
Twee aminozuren.
Ja.
Twee aminozuren.
Gewoon zo aan elkaar.
En het is dus.
Het is synthetisch.
Het is een synthetisch iets. En het is bedacht door de chemicus James M. Schlatter. Die per ongeluk ontdekte dat het zoet smaakte. Want hij was eigenlijk op zoek naar een nieuw medicijn.
En dit, laat nog even, voor een laborant is dit fascinerend. Dat je op zoek bent naar een nieuw medicijn en het per ongeluk in je mond komt. Dat is echt, dat kan, dat mag echt niet. Ja. Dat is wel gebeurd blijkbaar. Maar
hoe wist hij dat hij er niet dood aan ging? Vraag ik me dan af.
Dat is echt levensgevaarlijk.
Met LSD is het ook zo gebeurd. Dat hij zat op een moment dus naar huis op de fiets en dacht opeens van alles gebeuren. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Maar aspartaam wordt dus, ondanks dat het uit twee aminozuren bestaat, wordt het in je lijf wordt het afgebroken tot asparaginezuur, fenylalanine en methanol. Die op natuurlijke wijze worden
Het is toch fantastisch dit? Hoe is het dan mogelijk dat dit een soort symbool is geworden voor...
Nou, ik heb daar wel een theorie over, maar dat is puur mijn theorie. Ja. Dus dat is geen wetenschappelijk onderbouwd iets. Dus alarm. Als je het hebt over light producten, heb je het natuurlijk over light in vet of light in suiker. Ja. En een hele hoop light in vet producten werden weer zoeter gemaakt door daar suiker aan te voegen. Ja. Dus als jij dus suikervrije yoghurt, waar je dus het vet uithaalt, om dat weer op smaak te brengen, werd daar vaak suiker aan toegevoegd. Ik weet niet of yoghurt nou het goede voorbeeld is. Dus laten we om te beginnen snappen dat light producten bestaan uit light suiker en light vet.
Oh ja, en precies. Vroeger was vet zo de Satan dat al het vet ging eruit en de suiker was fijn.
Ja,
ook en fine, suiker blijkt
en daardoor kwamen mensen aan omdat je denkt, hey, ik doe iets zonder vet, dat is goed voor mij. Maar eigenlijk had je dus suiker in plaats van vet. Light suikerproducten zijn eigenlijk heel erg goed, omdat daar dus niet iets aan wordt toegevoegd waardoor je calorieën inneemt. Dus dat is wel een heel belangrijk verschil om te maken. Nou, zijn er mensen die dus zeggen, ja, maar sinds de komst van light producten is de obesitas gestegen en is er meer kanker.
Ja, maar wat de koude factor was nog veel erger geweest.
Nou ja, het grappige is dus dat iets wat toevallig tegelijk opkomt, moet natuurlijk een verband hebben. Wat interessant is dat met de opkomst van de light-producten ook de röntgenapparaten werden ontwikkeld. Waardoor je dus ook veel meer kanker kan detecteren. Dus er zijn verschillende elementen die vaak inspelen op zo'n kausaal verband. Toch is er een idee dat mensen die dus light-producten eten zwaarder zijn. En ook daar heb ik wel een gedachte over. Als jij de behoefte hebt aan zoet, dan kom je gewoon aan. Ja. Als je dat ook dan eet. En ik kan me best wel gewoon voorstellen dat mensen die een natuurlijk grotere behoefte hebben aan zoet zich vaker tot light producten wenden.
Of mensen die
toch
al problemen hadden met overwicht dachten, ik ga aan light. Als je geen problemen hebt, dan eet je dus gewoon en nooit light. Want je kan matigen. Maar dus er zijn mensen die light producten, die hebben al een soort... hebben al een soort moeilijke verhouding met voedsel.
Ja.
Toch? En dus, ja,
of een normale verhouding. Ja, en die vinden wij als maatschappij weer moeilijk. Dus het is normatief. Ook met... maar wat natuurlijk wel onlangs in het nieuws was... maar wat wel laatst in het nieuws was... en dat was best wel breed uitgemeten... dat de IARC van de WHO... is het van de WHO... dat die dus zei, ja, we gaan nu officieel aspartaam opnemen in categorie 2B. Omdat het niet uit te sluiten is dat het niet kankerverwekkend is.
Ja, maar dat is iets waar je dan je wel van schrikt, denk ik toch? Want dat, als het kankerverwekkend mogelijk is, hebben we het natuurlijk al eerder over gehad.
Suiker weten sowieso natuurlijk, te veel suiker.
Maar even goed om daar in de context aan te geven. De IARC handelt in groepen. Je hebt... Groep 1, dat is kankerverwekkend. Daarin staat bijvoorbeeld roken. Daarin staat bijvoorbeeld alcohol.
Dat is echt vastgesteld.
Dat is vastgesteld. Daar zijn verbanden tussen de stoffen die je inneemt... en de hoeveelheid kansen op kanker. Dan heb je 2A. Dan is er probably carcinogenic. Waarvan je denkt, nou, het is aannemelijk. Daar zit bijvoorbeeld rood vlees in. Maar ook hete dranken zitten al in 2A. Dus alles wat je drinkt boven de 65 graden. Maar daar is ook dat je dus kapper bent. Omdat je dus blijkbaar...
Fumes, weet ik wel.
Ja, dan heb je dus 2B. Mogelijk kankerverwekkend. Dus we kunnen niet uitsluiten dat het niet is. Dan heb je groep 3. Dat is niet labelbaar. Waar je het niet kunt aantonen, maar ook niet kunt zeggen dat het niet zo is. En dan heb je nog groep 4. Waarschijnlijk niet. Maar...
Dat is drie toch? Niet. Heb je ook vier?
Nee, dat is vier. Waarschijnlijk niet.
Oh ja.
Ik heb hier wel veel vragen over.
Kom maar.
Kapper zijn?
Ja, ik heb het niet verder uitgezocht.
Ik vermoed dat je gewoon heel veel aan aanraking komt met...
Je doet jouw vinger op en neer, ja, maar ik weet niet zo goed wat je daarmee...
Gel spuiten. Doe je zo vaak. En dan...
Haarlak.
Ja, haarlak is beter.
Nee, goed, maar even, want dat is best wel een hoge categorie. Terwijl ik al denk van, nou, dat is nou niet iets waar mensen je van te waarschuwen van... nou, meisje,
als je kapper wordt.
Ik hoop dat je geen kapper wordt, want... Ja, dus dat zit... En mijn eerste vraag is, staan alle beroepen, producten waar je mee in aanraking kan komen op deze lijst? Want
nee.
Want die laatste categorie...
Voetballer staat er niet op.
Nou, ja, dat...
nee. Maar wat er bijvoorbeeld wel op staat... Het is dus goed om te snappen... dat het IARC categorieën heeft... die mogelijk verband hebben tot kanker. Maar dat alleen groep 1 het aannemelijk is... dat als je dat eet of drinkt of doet... dat dat echt leidt...
Aannemelijk dat daar toch wel echt een...
Ja, maar dan nog steeds... Ja, ik zie je. Maar dan nog steeds heeft iedereen een oma... die haar hele leven lang heeft gerookt en 88 is geworden. Ja, en
niet per definitie.
Ook vegans doodgaan.
Maar de kans dat je kanker krijgt als je rookt, is wel zoveel meer. En dat is vast.
Want het is recent geworden. Dus ik kan wel afwachten. Maar het is ook... Ik wilde meediscussiëren. Nee, maar kijk, wat het IAC doet... en dat is een heel belangrijk verschil. Het verschil tussen hazard en risk. En wat het IARC doet, is dus hazard bepalen. En hazard is eigenlijk gewoon, kan het potentieel schadelijk zijn? En risk is, want als je risk bepaalt, is het met de huidige... de hoeveelheid die je inkrijgt, volgens de huidige in de samenleving, schadelijk of niet, dat is risk. Dus wat het IARC doet, is alleen maar, bestaat een mogelijkheid, maar onafhankelijk van de hoeveelheid dat het... Dat het gevaarlijk is, en ik zie hier ook wel dat er bijvoorbeeld als het gaat om aspartaan, dat er ook wel een risk-analyse is. En dan is het dus een risk-analyse. 40 milligram per kilogram bodyweight. En dat is dus heel veel. Dus je heel veel aspartaan moet. En zo krijg je
dat is meer dan 33 blikjes.
Precies, en dat is altijd heel belangrijk.
Per dag.
Ja, precies. Dus je hebt een high is een danger, maar de kans dat je ermee aankomt, de risk is heel laag, weet je.
Ja, dus de hazard van een high is 100%.
Ja, precies.
Maar de kans dat je daaraan doodgaat is minder groot dan kokosnoten.
Ja, precies. En dat is wel heel erg belangrijk. Dat wordt heel vaak vergeten.
Dat wordt ontzettend door elkaar heen gebruikt natuurlijk. In media en in discussie die we hier over hebben.
Nou, maar ik vind dan ook wel dat er een taak ligt bij de wetenschappelijke samenleving... of het wetenschappelijke discours... Leg het nou eens even godverdomme simpel uit. Want nu denk ik dus ook... Ik moet dus op Wikipedia helemaal dingen gaan uitzoeken. En dan zie ik dus dat aspartaam staat in een lijstje met aloe vera.
Ja precies.
En met
dat lijkt me dan wel weer gezond of zo.
Met
aloe vera heeft een goed imago.
Ja, precies. Die staat op hetzelfde lijstje.
Het staat op hetzelfde lijstje. en dus het idee dus dat het op een lijst staat van kankerverwekkende stoffen... is dus... op de lijst waar je zegt, het is niet zo aannemelijk. Precies, maar dat is op dezelfde lijst. Dus die lijst bestaat uit alle stoffen eigenlijk... die zijn getest en die testbaar zich verhouden
en tot... En het vervelende is dat die lijst natuurlijk ooit bedacht is... om te zorgen dat mensen weten wat voor risico's er zijn. Of de risico's, maar die lijst heeft een goede bedoeling.
Er is wel veel kritiek op het IARC. Als in, ook van wat jij nu zegt... omdat ze dat verschil zo niet goed duidelijk maken. Dus er wordt heel veel...
Hazard en risk.
Dus het verschil tussen hazard en risk gewoon eigenlijk niet vertellen dat het is. Dus ik weet dat er ook...
Nou ja, het zal binnen de uitgelegd worden, maar niet wie snapt dat.
Binnen de Verenigde Naties is ook wel veel... De IARC doet af en toe wel een beetje rare dingen.
Nee, maar ik denk dus wederom dat we hebben... Eigenlijk is dit een trend, een terugkerend ding tussen kunstmatig en natuurlijk. En wederom denk ik dus... hier een voorbeeld te hebben waarin een kunstmatige stof functioneler en beter is voor mens, dier en plant dan een natuurlijke stof.
En dan zeg jij ook nog wel van, de wetenschap is duidelijk, maar dan heb je dus nu een suikertax van de overheid, politiek beleid, wordt aspartaan daar ook in gegooid. En snap je er als burger natuurlijk niks meer van. Maar hoezo moet aspartaan, terwijl dat dus zorgt voor
minder
suiker, krijg je diezelfde tax.
Ja, maar die suikertax zit dus niet op chocomel, want dat is dan weer zuivel.
En niet op... precies. En ik zag
wat er meer suiker in zit dan in...
OVC tegenwoordig een klein beetje melk in zijn ding doet, hè, om een zuivelproduct te zijn. I kid you not.
Maar, dan is mijn vraag, is Rivella, dan valt hij dan onder de zuivel? Of valt hij dan...
Want waar is die vellen van gemaakt?
Dit is gemaakt van een stremsel.
Oh, ja, van wijen inderdaad.
Wijen, stremsel, wijen.
Is dat hetzelfde?
Van ons?
Nee, wei. Maar stremsel maar stremsel komt wel van de wei.
De weide.
Oké, eigenlijk is dat mijn feitje.
Ja, ik ben gaaf.
Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Doeg!